Du, Tias?
Ja, du. Vandaag wil ik met jullie gewoon wat dingen van mijn hart delen. En het is van mijn hart naar jullie hart. En dat zijn dingen, als je pen of papier bij je hebt, schrijf ze op. Dat zijn dingen van mijn hart, van Gods hart. En ja, als je pen hebt of papier, schrijf het op. En dat zijn dingen die, nou, soms moet het kwartje wel eens vallen. En dat duurt soms wel eens voordat een kwartje valt. Maar dit zijn dingen die je mee naar huis moet nemen. En daar moet je over na gaan denken. En daar moet je op gaan broeden alsof een eitje zit. Totdat het eitje uitkomt. En dat het iets gaat doen in je hart. Nu heb ik een vraag aan jullie. En het is, ik ga jullie een vraag stellen. En je moet er niet hard op reageren. Je moet het in je gedachten, het antwoord, in je gedachten houden. Er is één tekst in de Bijbel, die kent bijna iedereen. Het is, ja, de tekst der teksten zou je dat kunnen noemen. En iedereen kent hem wel. En jullie hebben hem al, denk ik, bijna allemaal in je hoofd. Dat moet je niet zeggen, hoor. Nog. Dat is de tekst der teksten. Ik had Johannes 3, vers 16. Hadden jullie dat ook? Wie had het ook? Ja. Nou. Oké. Okay. Nou. Wie kent hem ook uit zijn hoofd? Dat zijn ook heel wat. En wie kent hem uit zijn hart? Ja. Maar daar zit, God zei een keer tegen mij van, Henry, die tekst ken je uit je hoofd, maar ken je hem ook uit je hart? En daar moest ik even over nadenken, wat bedoelt u daarmee? Ken ik hem ook uit mijn hart? Dit is de tekst die iedereen kent. En die, want als u lief God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En die kennen we, en daar lees je overheen, en dat kun je opdreunen. Maar zit die in mijn hart? Is dat ooit, dat eitje, is die ooit open gegaan? Heb je dat eitje van de Heer gekregen, maar heb je erop gebroed? Totdat die open ging, en tot je hebt ontvangen het hart van God wat daarin zit. Want God houdt van de wereld. God houdt van de wereld. God houdt van de wereld. En dat eitje, dat moet eruit komen in je leven. Dat je gaat beseffen, God houdt van de wereld. Die tekst die we allemaal kennen. Wat heeft God daar tegen mij over gezegd? Kan ik eruit halen wat zijn hart is? Dat hij van de wereld houdt. Dus Heer, geef ons een hart, Heer. Geef ons een open hart, Heer, om dat te begrijpen, Heer. Geef ons een nieuwe passie, Heer. Heer, die tekst is voor de wereld gebruikt. Die heeft God gegeven om de wereld te bereiken, maar laat hij er ons mee bereiken. Heer, geef ons een nieuwe passie. Open ons hart, Heer. Heer, gebruik ons, Heer. Zend ons, Heer. En eigenlijk is een andere vraag, waar wachten wij met z'n allen op deze aardbol? Maandag, morgen ga ik naar mijn werk. Dan heb ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan gaat die week daarna gaat er weer maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan komt er weer een week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En daarna komt er weer een week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Komt weer een week. Maandag, dinsdag, woensdag. Enzovoort, 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 enzovoort. Waar wachten we op? Waar zijn we mee helemaal mee bezig? Waarom leven we? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Waar wacht God op? Zit God in de hemel te wachten? Waar wacht hij eigenlijk op? Waar wacht Jezus op? De Bijbel staat, Jezus zal terugkomen naar ons. Hij gaat terug naar de aarde komen. En dan zullen we dan samen met hem zijn tot in alle eeuwigheid. Maar waar wacht hij nou op? Waar blijft hij dan? En waar wacht jouw buurman op? Waar wacht jouw buurvrouw op? Waar wachten de mensen op de Rijksweg? Waar wachten die op? Waarom zijn we allemaal bezig? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ik wil met jullie gaan kijken naar een tekst in Matthäus. Matthäus 24. Matthäus 24, vers 14. Matthäus 24, vers 14. Daar staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Daar wacht ik op. Daarom draait deze aardbol. God kan vandaag niet komen. Jezus kan vandaag niet komen. Hij wacht totdat het evangelie gebracht wordt tot alle einde der aarde. En we kennen allemaal wel uit de Bijbel dat Paulus dacht van de Heer zal wel snel terugkomen. De tijd is kort en let op elkaar en zo, want de Heer komt snel terug. Want hij zag dat het evangelie heel snel verbreid werd in die tijd. Maar dat stopte op een gegeven moment. En nu zijn wij hier, 2000 jaar verder, moet je je voorstellen. En Paulus die zat te denken van, misschien maak ik het wel mee. En wij denken natuurlijk ook allemaal, we maken het wel mee, omdat er zoveel ontwikkelingen en dingen zijn. Maar het is niet alleen bepaald door alle ontwikkelingen die er zijn, dat is bepaald of het evangelie verspreid wordt. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar een blik geven, een kijk geven in het Rijk der Duisternis. En je kijkt natuurlijk liever in het Koninkrijk van God. Maar ik wil gewoon met jullie gaan kijken, een blikje even in het Rijk der Duisternis en waar de duivel mee bezig is. Moet je voorstellen dat de duivel, die zit op zijn troontje die hij heeft, in het donker hoop ik. En hij is met zichzelf aan het praten en hij zegt, ja, het gaat fantastisch, het gaat geweldig. Ja, ik ben eigenlijk een stommeling geweest. Toen Jezus aan het kruis hing, toen dacht ik, die heb ik te pakken. Toen dacht ik, ik heb de overwinning behaald. Maar ik was zo stom, Jezus stond op. En ik weet, ik ben verslagen en ik weet dat mijn tijd kort is. En ik weet dat de dag zal komen dat ik in de poel des vuurs zal worden gegooid. En dat ik niet meer mensen van God af kan houden. Ik weet, dat zal allemaal gebeuren. Maar dat geeft niet, want het is me alweer 2000 jaar gelukt om dit allemaal uit te stellen. Ik weet, ik kan niks meer eigenlijk. De dag gaat komen, dan gaat het bij mij mis. Ik weet, dan zal Jezus me arresteren en is het voorbij. Maar nu maak ik me nog helemaal niet druk, want het gaat fantastisch. Ik heb nou alle ruimte, het gaat goed. En dan komt er een demoon, komt bij de duivel langs. En dan zegt de duivel, demoon, vertel me nou eens even. Jij bent de demoon van verleiding. Vertel eens even, ik wil even wat... Geef eens een rapport van waar je mee bezig bent en vertel eens wat over Nederland. Dat vind ik wel interessant om wat te weten. Hoe gaat het met mijn koninkrijk in Nederland? En die demon die zegt van, dat gaat wel heel goed. Want de christenen, die hebben best wel moeite om te getuigen van Jezus. Dat is gewoon fantastisch. Ze zijn bang voor een buurman, bang voor een buurvrouw en ze durven eigenlijk niet te getuigen. En het gaat gewoon gigantisch. Goed, dat is het enige wat we willen. En de duivel die zit te lachen en die zegt, diep pret natuurlijk. En heel veel mensen weten ook niet meer wat het evangelie is. En dan zegt die man van, was leuk. Ik was pas geleden, keek ik even in een bedrijf. En dan had een christen had het even met een collega over, weet je wat een evangelist is? Maar die collega wist geen eens wat een evangelist was. En hij wist ook niet wat het evangelie wat het was. Nou, dat is een goede zaak voor ons. En die demon zegt, het gaat heel goed, want wij hebben overal onze legers neergeplaatst. En we nemen eigenlijk bijna alles in. En de tegenstander is eigenlijk helemaal, lijkt ontwapend. Ze bieden niet meer veel weerstand meer. Wij hebben het eigenlijk overgenomen, we hebben het gezetteld. Het gaat goed met ons. Wij draaien overuren, maar de christenen die zijn lekker ready steady. Hè? In een stoeltje met een zak chips erbij. Dat gaat heel goed. En de communicatiekanalen, daar gaat het ook heel goed mee. Want het is belangrijk, iemand moet een boodschap verkondigen. En wij doen het goed. En wij hebben eigenlijk alle media momenteel in handen. We hebben alle radio hebben in handen. Internet is eigenlijk ook van ons. Ja, sporadisch durft er nog een christen door te slippen met iets. Maar dat zullen we natuurlijk ook wel even tegenhouden. Maar het gaat momenteel heel goed. Communicatie weten we tegen te houden, kranten ook. En het mooie is dat een paar honderd jaar geleden... Toen geloofden nog wel heel wat mensen dat er een God bestond. Maar nu heb je zelfs al heel veel mensen, het is ons gelukt, dat hebben wij natuurlijk allemaal ingefluisterd. Ik heb wel voor gezorgd dat ik nog wat mensen demonen heb uitgezonden. Dat er nu heel veel mensen in Nederland zijn die geen eens meer geloven dat er een God bestaat. Dus de christenen moeten eerst overtuigen dat er een God bestaat. En dan moeten ze ook nog overtuigen dat hun God de God is. Dus dat gaat eigenlijk heel goed met ons. Dus de duivel, die is blij, die ziet het wel zitten in dat spoor verder. Denkt hij. Maar gelukkig weten wij dat wij een krachtige wapen hebben. En wij hebben het evangelie. God roept ons op om een kentering erin te brengen. Om het om te draaien. En het gebeurt alleen maar door een boodschap. De duivel, dat hij nu media alles in zijn macht heeft, komt alleen maar omdat hij zijn boodschap heeft verkondigd. Want Nederland was officieel een christelijk land, maar hij heeft overal zitten verkondigen. En ik bedoel, de laatste 10 jaar heb je het allemaal meegemaakt. Zelfs in die 10 jaar kan je zo zien dingen die veranderd zijn. Omdat de duivel via televisie en overal aan het prediken is. Maar wij hebben een boodschap. En op het moment dat onze boodschap uit onze mond gaat naar de wereld om ons heen. Op het moment dat de EO radicale programma's durft uit te zenden en dingen. Dan weet ik dat God kracht heeft om daar tegenin te gaan. En er is niets krachtigers dan de boodschap van het evangelie. Die kan alle duisternis omver halen. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft. En er is geen grotere kracht dan het evangelie en geen betere boodschap. En we weten eigenlijk ook allemaal wel uit de geschiedenis van toen Paulus ging prediken. Toen ging het evangelie in een paar jaar over heel Azië uit. En daarna is het op een gegeven moment ergens, 200, 300, 400 jaar na Christus is het koninkrijk weer minder geworden. En dan hebben we de middeleeuwen gehad, duistere middeleeuwen. Dat was de tijd dat het evangelie niet meer gepredikt werd. Op het moment dat het evangelie niet gepredikt wordt, zakt het helemaal in met de kerk van het lichaam van Christus. En dan zie je dat dan mensen dus geen eens meer wisten helemaal niks van het evangelie meer. Dus ze gingen allemaal aflaten, betalen en dingen. En ik weet niet of je wel eens in Maastricht bent geweest, daar heb je zo'n hele mooie brug, loopt over de, ik weet niet hoe het, de Maas geloof ik. Maastricht, de Maas. En die brug, die is gebouwd op aflaten. Dat mensen betaalden ervoor en dan dachten ze, nou dan doe ik een aflaatje en dan kom ik in de hemel. Zo, mooi had de duivel het voor elkaar. En dan komt gelukkig komen mensen als Luther en Calvijn, waar God dingen aan openbaart, het evangelie opnieuw. En dan zie je opeens dat over de hele wereld weer mensen weer tot levend geloof komen en God weer gaan kennen. En daar moeten we in doorgaan. Het evangelie het heeft alleen maar te maken met die boodschap moet gewoon de wereld ingaan. Er is niets wat die boodschap kan tegenhouden, dat is krachtig. En dan, waarom doen we het niet? En kijk, als je natuurlijk een evangelist bent, dan is dat natuurlijk een piece of cake voor je. Hè? Maar ja, wie ben ik? Wie ben jij? Hè? Dan denk je van, het is niet mijn gave. Alleen, het staat wel in de Bijbel, we hebben allemaal de bediening der verzoening. Alsof God door onze mond spreekt, laat u met God verzoenen. God heeft jullie allemaal een mond gegeven, en allemaal een bediening. En dan hoef je niet direct voor 1000 miljoen mensen te spreken. Maar wij hebben allemaal een bediening, een roeping van God ontvangen. Moet je je voorstellen dat God zelf tot jou komt en zegt, ik heb wat voor jou. Wil ik dat jij voor mij gaat doen. En dan ga ik met je mee. En ik geef je een stem. En dan zal het zijn alsof ik door jouw stem ga praten. En mensen ga bereiken. En dat is de bediening die we allemaal hebben. En die kun je naast je neerleggen. Of je kunt hem oppakken. Maar eigenlijk als we eerlijk zijn. En we kijken in ons hart. En kijk ik in mijn hart. Wat is nou eigenlijk het probleem? Waarom heb ik er zoveel moeite mee? Ik ben gewoon bang. Waarom ga je niet gewoon je buurman aanbellen, buurman, ik moet gewoon een keer met je praten. Waarom doe je het niet? Ik ben gewoon helemaal bang. Bang van dat hij denkt, die is een halve garen. Toch? Dat denkt hij toch? Dat is de reden. Waarom, als we een goede conferentie hebben gehad in de gemeente en ik ga naar mijn werk, dan vraagt een collega, en heb je een goed weekend gehad? Dan zeg ik, niet heel bijzonder op zich. Wat heb je gedaan dan? Ja, maar gewoon een beetje relaxen. En ik vertel allemaal niet van dat ik een hele conferentie heb gehad en van God, bla bla bla. Dat durf ik hem niet te vertellen, want ik ben een beetje bang natuurlijk, wat hij dan maar van vindt. Of dan ga je naar de kerk zondagochtend, je pakt je Bijbel en die heb je zo mooi naast je. Loop je de straat en dan komt je buurman, even mijn Bijbel hier zo houden. Dat hij niet ziet dat ik mijn Bijbeltje bij me heb. Dan ben je toch gewoon bang voor je buurman. En ik weet nog wel van mij, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld op straat ging evangeliseren, was in Utrecht. En dat was de eerste keer. En ik had natuurlijk gehoord, evangelie en geweldig is dat. Dus ik ga een keer mee met een groep evangeliseren. En in Utrecht. En geweldig natuurlijk, mensen bereiken. Maar daar stond ik dan. En dat was de eerste keer. En we zijn er 2 uur bezig geweest, maar ik heb in die 2 uur heb ik niemand aangesproken. En ik constant in mezelf die angst van, dat durf ik niet. En dat is moeilijk. En dat geeft niet, maar dat was die worsteling. Dus ik heb eigenlijk helemaal niemand gezien. Ik heb alleen beren gezien, ijsberen, want ik liep de hele tijd heen en weer tot het winkelcentrum. Maar dan ga je een tweede keer en dan wordt het makkelijker. Je geeft gehoor aan dat God zegt, ik geef jou de bediening der verzoening. En de eerste keer viel het heel moeilijk. En Paulus zei ook, met knikkende knieën, hè, ben ik tot je gekomen. En dat hebben wij ook, de knikkende knieën. Maar een tweede keer kan dat makkelijker worden. En als je gaat groeien, dan dat angstprobleem, want dat is het. Dat denk ik gewoon, dat is een angstprobleem. Dat gaat vanzelf voorbij, dat je op een gegeven moment daar vanaf bent. En ik merkte aan mezelf, dat ik zit ook maar op een bepaald niveau. En ik wil ook vrijmoediger worden, hoe ik met de mensen om me heen ga. En situaties zie. Opportunities, hè? Kansen zie waar ik op in kan springen, maar dan vaak reageer ik daar niet op. En eigenlijk is het heel gek, hè? Als je nadenkt van, stel wij hebben een reddingsboei, Johannes 3, vers 16, boei is dat, die moet je uitgooien, dat is de enige boei die er bestaat, om iemand te redden die dus daar zo ligt te verdrinken. En dan, soms doen we eigenlijk zo, dan leggen we de boei neer en dan gaan we lekker gewoon zitten en dan zien iemand, oei, gaat het lekker? Of zo. Kijk je ook, leuk programma, hè? Ik kijk ook, ik doe dus niks. Dat is één manier. De andere manier is dat je dus, je pakt je reddingsbroei en je staat voor je. En het moest kijken hoe belachelijk het eigenlijk is, hè? Iemand, een drenkeling, die aan het verdrinken is. Jij bent de redder. Jij bent de persoon die eigenlijk het leven in het hand heeft van een ander. Jij hebt die reddingsbroei. En dan sta je, oh, ik durf het niet, ik durf je niet te geven, oh. Dat is de situatie. In ons hart voelen we het natuurlijk anders, dat weet ik, dat heb ik ook. Ik voel het helemaal anders. Maar wij hoeven niet bang te zijn. Wij zijn degene die de redder zijn. De ander is aan het verdrinken en ik heb de reddingsboei. Ik heb het in mijn macht om te helpen, waarom zou ik bang zijn? Maar dat zijn dus die dingen, dat moet je opschrijven. Dat kan je niet vandaag naar huis gaan denken, nou, nu wordt mijn leven anders. Nee. Daar moet je over gaan nadenken, daar moet je gaan bidden, daar moet je over gaan zitten op dat eitje, gaan broeden en met God erover hebben en gaan nadenken, met God bezig zijn. Dus eigenlijk hebben we allemaal een beetje last van het Jona-syndroom. En je kent allemaal Jona wel, die God zegt tegen Jona, Jona, ik wil dat jij naar Nineveh gaat, die grote stad, waar het één grote puinhoop is. En ik wil dat jij daar gaat prediken. Tegen Nineveh. Jona heeft er geen zin in. Maar waarom niet? Die kennen we allemaal wel. Die had daar gewoon geen zin in. Die was met zijn eigen dingen bezig. Die was misschien wel ook er bang voor. Dan moet je naar een grote stad met 120.000 mensen. Of meer dan 120.000 mensen. Moet je voorstellen. God zegt tegen je gaat naar Utrecht. En dan ga je tegen die hele stad. Ga je vertellen. God zegt, die stad gaat omgekeerd worden. Moet je voorstellen, dat is toch geen boodschap waar je mee wil komen. Dus Jona is bang, net zoals wij dat kennen, die gevoelens. En Jona heeft misschien geen zin, hij is met eigen dingen bezig. Dus hij zegt tegen God eigenlijk, toelidoki, doe ik mooi niet. Dus hij pakt gewoon de eerste boot en hij gaat naar Tarsus toe. En dan zoekt hij een mooi plekje op waar hij lekker vakantie kan houden. En dan gaat hij gewoon, dan wil hij gaan genieten gewoon en weg, ver van het aangezicht van God vandaan. Nou, Jona stapt dus op die boot. En dan hij slaapt en dan gaat het waaien en stormen. Want God wil dat niet. God heeft een plan met Nineveh. En dan moet Jona even weer op pad terugkrijgen. Dus God brengt een storm en die boot gaat heen en weer. En al die mannen op die boot worden helemaal bang. Want wat gaat er gebeuren? Dat schip gaat ten onder. Dus ze porren, Jona wakker. Jona, opstaan jij. Waar ben je mee? Je gaat niet slapen. Nou, en dan is het eigenlijk, komt het op neer van... Wat is hier aan de hand? Jona, weet jij iets hierover? Nou, Jona, die vertelt ze eigenlijk wat er gebeurd is. Dat hij gevlucht is voor God. En dat hij een opdracht had, maar dat niet wilde. En dan zeg je, wat moeten we nou doen? Nou, op een gegeven moment zegt Jona van, oké, gooi mij dan maar in het water. En dan zal het afgelopen zijn, dan zal de storm stil worden. Nou, dat is zo gezegd, zo gedaan. Hupsakee, Jona het water in. En op dat moment inderdaad, de storm wordt stil en het wordt rustig. God ziet Jona, die niet durft, misschien eigen plannen heeft en daarmee worstelt. Maar dan komt God niet om aan Jona direct te verdelgen. Nee, God heeft gewoon een plan, gaat gewoon door. God is vol van liefde over en hij ziet ook naar mij als ik moeite heb om iemand over het evangelie te vertellen of hoe ik ermee omga. Hij ziet mijn hart en hij ziet ook dat ik misschien moeilijk heb. En hij komt dus met een vis, een grote vis, en die slakt Jona op. Want God wil niet dat Jona verloren gaat of dat hij verdrinkt. God wil het plan afmaken wat met Jona begonnen is. Dus die grote vis, hap, die pakt Jona op. En dan gaat Jona zit 3 dagen en 3 nachten in de grote vis. En Jona gaat bidden en met praten met God. En uiteindelijk na die 3 dagen, dan spuugt die vis Jona weer uit op het droge, op het land. En denk je, nou, dan gaan we weer op pad, hè, of whatever. En dan zegt God weer tegen Jona, Jona, ik wil dat je naar Nineveh gaat, die grote stad. En dan zegt God er specifiek bij, moet je maar een keer thuis nalezen. En dan zal ik zeggen tegen jou wat jij moet zeggen. En dat geldt ook voor ons. Waar je ook getuigt of wat je ook doet. God zal zeggen tegen jou wat je moet zeggen. En het is net zoals Mieren daarmee gemaakt heeft. Dat is fantastisch. Dat je wordt voor de bok gezet. Je weet het niet. Maar dan kom je op het moment dat je alleen nog maar afhankelijk kan zijn van God. En niets meer van je eigen, ik heb het mooi voorbereid en ik weet het allemaal. Nee, dat is de enige manier van Heer, hier ben ik, gebruik me maar. En dan komt God en die zal opeens je mond zijn. Dus het mag misschien goed om mee te maken eigenlijk. Het zou net goed kunnen zijn als Mira het mooi voorbereid had. En allemaal had gedacht van zo en zo gaan we het doen. Had Mira mooi het verhaaltje gehouden. Maar misschien had God minder kunnen doen. Snap je wat ik bedoel? Dus het is gigantisch. Dat is zo heerlijk dat God je gewoon gebruikt. En als je dan hoort wat het resultaat ervan is. Dat al die mensen ermee bidden. Dus dan zie je dat God gewoon iets doet. God gebruikt iemand. Het is niet zo dat ik het hoef te doen. Deze wereld bereiken, dat is uiteindelijk helemaal niet ons plan. Daar moeten we niet voor zwoegen en niet voor stressen en zo. Dan moeten we alleen maar een instrument gaan worden. Dat God ons gaat gebruiken daarmee. Nou ja, natuurlijk het verhaal van Jona niet af. En oké, Heer, ik ga naar Nineveh. Dus Jona gaat naar Nineveh. En dat is een supergrote stad. Dan moet je dus 3 dagen doorheen gaan. Nou, ik ben van de zomer in Rome geweest. En dan ga je de hele stad bekijken en alles weer zien. En dan ben je ook flink aan het lopen een aantal dagen. En heb je nog niks gezien, bijna. Maar Jona moest 3 dagen door die stad heen gaan om zijn boodschap te verkondigen. En hij zegt dus, God heeft gezegd, deze stad gaat binnen 40 dagen omgekeerd worden. Nou, halleluja. Die mensen reageren er positief op. Dat had Jona niet verwacht natuurlijk. Maar de koning van Nineveh zegt, iedereen moet vasten en moet zich tot God keren. Nou, dus dat heel Nineveh keert zich tot God en bekeert zich en gaat vasten en zoekt God. Jona is klaar met zijn taak. En Jona gaat buiten de stad, een berg op, en denkt van, nou ja, ik bouw hier even een hutje, en dan ga ik lekker zitten in de schaduw, en ik heb dan mijn job gedaan. Maar Jona is niet blij. En dat haast niet begrijp het verhaal, maar hij had een opdracht om te zeggen, die stad wordt omgekeerd, en hij is dus niet blij dat de mensen tot geloof zijn gekomen, hij baalt aan de ene kant van. Hij had gewoon willen zien dat die stad wordt omgekeerd. Als je het verhaal leest, het is bizar gewoon. Maar hij was gewoon niet blij dat God genade had gegeven aan een hele grote stad. En hij moest daar maar voor opdraven, hij moest erheen reizen, hij moest die boodschap brengen. Hij had allemaal niet verwacht dat het zo zou aflopen. Daar was hij niet blij mee. En dan laat God bij zijn tentje een hele mooie boom groeien in 1 dag. En daar kan Jona lekker in de schaduw zitten. En, nou ja, ik ben in Italië geweest. En als je dan weet dat je dan daar zo bijvoorbeeld in zo'n warm land niets, geen schaduw hebt. Nou, dat is verschrikkelijk. Dus Jona was gigantisch blij met zijn boompje die lekker over hem heen kwam. En hij zat daar eerlijk in de schaduw. Maar de volgende ochtend was die boom weg. Want God had een worm gezonden om die boom, om die wortel op te vreten. En die boom die was dus afgestorven. En Jona maakte zich helemaal druk om die boom. Van waarom is die boom niet gespaard? Waarom is die boom er niet meer? En dan komt God en zegt, Jona, waarom maak je zo druk om die ene boom? Je hebt er helemaal niks voor hoeven te doen. Die kwam gewoon op en die is weggegaan. Waarom wil je die sparen? Waarom maak je ze druk om? Zou ik me dan niet druk maken om die grote stad Nineveh, waarin 120.000 mensen zitten, die in verschillende kennen tussen hun linker en hun rechterhand? En dat is het verhaal, dat Jona met zijn eigen dingen bezig was. Hij zat in dat hutje, was gewoon met zijn eigen dingen bezig en had helemaal geen begrip van Johannes 3, vers 16. Dat was het toen nog niet, maar begrijp je? Hij had niet begrepen, hij had zijn eitje niet uitgebroeid. Hij begreep niet, had niet echt begrepen waar het om draaide. Hij was misschien bang, maar hij had ook niet begrepen wat Gods hart was en wat God verlangde. En dan moet ik vaak naar mezelf kijken en dan moet ik tijd met God hebben om erover na te denken en te bidden en te vragen, Heer, wat wilt u? Hoe wilt u mij gebruiken? Als ik dan die bediening der verzoening heb, hoe wilt u dan mij gebruiken? En Dat zal hij bij de een op een andere manier doen dan de andere. Dat maakt helemaal niet uit. Ieder is verschillend. Maar God doet het door je heen. Maar je moet wel dat moment hebben dat je met God dat uitworstelt. En je kan overgeven en zeggen, Heer, nou wie ben ik dan? Zend me maar, gebruik me maar. En als we gaan voorstellen dat Jezus is ons voorgegaan in die worsteling. En dan gaan we naar Gethsemane. En dan zien we dat Jezus in Gethsemane komt en hij weet wat hij moet gaan doen. Hij moet gaan sterven voor ons. Hij gaat sterven voor de hele wereld. En dat is geen pretje. Dus hij is in Gethsemane en knielt hij neer. En dan zit hij in angst. En moet je voorstellen dat wij zijn nooit van God verwijderd geweest. Wij zijn nooit van God verwijderd geweest. God is altijd bij ons geweest. Als misschien vrienden of kennissen ons verlaten, God is getrouw en hij is bij ons. Hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven of verlaten. Wij hebben ook eigenlijk geen reden om angstig te zijn voor wat dan ook. In principe moeten we leren uit het onderwijs, moet je gewoon leren om erin te groeien en te ontwikkelen. We hoeven voor heel veel dingen niet bang te zijn. Als je baan verliest, eigenlijk hoef je niet bang te zijn. Niet dat God bam, direct een nieuwe baan geeft, maar als je vertrouwt op God, hij zal je niet begeven en verlaten. Maak je niet druk, hè? Ik bedoel, er staat van iets van over de musjes in het veld. Die ziet God en hij zorgt voor ze. Hoeft het meer voor jullie? En dan hoef ik dus eigenlijk niet bang, geen zorgen om te maken. Maar Jezus, die is de enige geweest, die zonder God is geweest. Op het moment dat hij daar neerknielde, je zou zeggen, Jezus, je mag er niet bang zijn. Wees een geloofsman. Dat kon daar niet meer. Hij wist het enige, de rots waar hij op kon steunen, zijn vader, die zou hij gaan verlaten. En hij zegt, op het kruis zei de Heer, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Op dat moment was zijn worsteling en die angst was zo groot dat de druppels op de grond vielen. Omdat hij bang was, niet alleen om te sterven, maar bang om los te zijn van zijn vader. En dat de zonde van de hele wereld, alle troep en vuiligheid op hem zou worden gelegd. En los van de vader. Wij hebben God. Wij hebben God. Ook al zou ik niks hebben, maar ik heb God. En Jezus knielt neer. En hij weet dat God weg zal gaan. God zal van hem afgaan. En niet meer beschermen. En niet bij hem zijn. En dan moeten wij dus komen met onze angsten. En ook onze eigen Gethsemane gaan krijgen. En je dus neerknielt voor God. En zegt van, ach, dat beetje angst voor mijn buurman, mijn buurvrouw. Wat is het nou? Ze gelijken de angst voor Jezus. We maken hem opeens eigenlijk druk om. Begrijp je? Gaan we het opeens in perspectief zien. Maar Jezus kon het aan die keuze te maken, omdat hij dat met de Vader deed. Maar ik denk dat als wij onze eigen Gethsemane hebben en knielen bij God en zeggen van, Heer, gebruik mij. Jezus zei niet mijn wil, maar uw wil. En dan zeg ik tegen God, Heer, ik weet, ik ben bang en ik vind het moeilijk en ik weet niet altijd hoe te doen, maar niet mijn wil, ik ga uw wil doen. Ik ga het toch doen. Ook ben ik bang, dan ga ik met de knikken in de knie, ik ga het doen. En ik ga het leren. En ik denk dat is een ei waar je over moet broeden en dat kan je dus niet nu doen. Maar dat is iets, als je weet dat God vandaag tot je gesproken hebt, dan is dat iets wat je zelf moet doen. Daar moet je een keuze in maken. Ik bedoel, als Jezus niet zichzelf overgegeven had, dan als Jezus had gezegd, de vader, ik ga lekker niet. Wat had de vader moeten doen? Kon hij niks. Dan zou er geen verlossing zijn geweest. De vader wachtte tot het Jezus vrijwillig, Jezus, ik heb mijn leven afgelegd. En niemand anders kan het van me afnemen. Hij heeft ze vrijwillig afgelegd. En ik moet ook vrijwillig mijn angst afleggen en mijn worstelingen en mijn dingen en mijn GI overgeven. En dan komt de bevrijheid. Dan komt de bevrijding. Want Jezus, daar zat ik nog bij, dat Jezus heeft zijn leven gegeven. maar ook met blijdschap, omdat hij zag wat eruit voort zou komen. En ik geloof, als jij je dus overgeeft, dan komt er ruimte sowieso in je leven, dat je kan overgeven aan God, want dat is niets beters. Maar er komt ook blijdschap, omdat je weet, dan kan God je eindelijk gaan gebruiken, omdat je niet vastzit aan allerlei dingen, maar kan vertrouwen op hem. En dan komt de kracht vrij van God. Nou, hoe gaan we dat dan doen, hè? Want je moet dus tot het moment van overgave komen. En dan daarna, ja, dan je kan dus je eigen Gethsemane met God hebben. En je overgegeven hebben aan God. Maar daarna moet je wel. Wil je iemand bereiken? Wil je iemand vertellen van Jezus? Hoe doe je dat dan? Nou, en dat is, ik wil gewoon een aantal dingen gewoon delen die je kunnen helpen. Gewoon de eerste dingen die je kunnen helpen. En dat is dat je moet luisteren naar je hart. En dat is bijvoorbeeld, ik was in Italië en deze vakantie. Nou, we liepen daar zo mooi, al die mooie oude dingen te bekijken. En op een gegeven moment zien we een plekje waar we lekker gaan zitten in de schaduw. Ah, dat is Jona. En ik zit dus naast iemand, een man, en we beginnen gewoon aan het praten. En hij blijkt dus Engels talig te zijn. Maar die man die bleek dus al 15 jaar dakloos te zijn. En hij is daar niet iemand die op één plekje zit, maar hij reist, gaat gewoon 3 maanden in Italië. Dan reist hij door, dan gaat hij in Griekenland zitten. Dan gaat hij weer in Engeland zitten. Ja. Dus hij is dakloos, maar hij vindt het gewoon leuk om te reizen. Dan ligt hij gewoon ergens heen. Maar hij vertelde dus zijn verhaal dat hij was 15 toen hij, toen hij een kind kreeg. En dat ging allemaal helemaal niet goed in die relatie. Hij kon dat helemaal niet aan. Dus alles ging gewoon helemaal mis in zijn leven. Het ging allemaal anders dan hij had gewild. En we hadden een gigantisch goed en open gesprek. En dan voel ik in mijn hart van, ja, nu heb je al een half uur gepraat. Het was een heel goed gesprek. Maar nu, je hebt een open deur. En we moeten dus open deuren gaan zien in ons leven. En het was niet zo, ik voel me niet veroordeeld. Het was een glimlach in mijn hart eigenlijk van, hey, hier is een open deur. En dat, ik geloof dat God je open deur, volgens mij heb ik het vandaag ook gelezen, of iemand, dat God je een open deur geeft. En God geeft jou open deuren om je heen. Maar als je ze niet ziet, dan doe je er niks mee. Maar op het moment was er een open deur. En heel vaak zou je dan dat niet, misschien niet op ingaan. Maar je gaat het herkennen in je hart. Hey, het is een deur van God. En daar ga ik iets mee doen. En dus ik ga verder met praten. En ik zeg tegen hem, John, want zo heette die. John, weet je wat John betekent? Dat wist ik toevallig. John, Johannes, dat betekent een cadeau of gift van God. Dus ik zeg tegen hem, John, jouw naam dat betekent geschenk van God. Die zat te kijken van, dat vond hij leuk. En ik zei, ik heb ook nog wat voor jou. Dus ik gaf hem €5. Want hij heeft geld nodig. Nou, dus hij was blij en dankbaar. En ik ging gewoon met hem praten. Ik zei, mag ik gewoon met je bidden? En we hebben het niet zonder zijn gebed gedaan. Maar op dat moment deed ik wat ik kon doen. En ik ging dus met hem bidden. En ik zeg tegen hem, wil je met me bidden? En het eerste wat hij deed was, hij leefde niet met God. Hij deed niet veel met God. Maar dat wist hij. Dat deed hij. Terwijl die man was 45, geweldig gewoon. En is gewoon met een gebeden dat God hem zou zegenen en helpen. En dat God hem zou gaan laten zien in de komende tijd. De plannen die God voor hem heeft. Dat God geweldige plannen voor hem heeft. En dromen. En dat God dat gewoon gaat laten zien. En andere mensen ook op zijn pad gaat. En dat God hem beschermt met gezondheid. Dus dat is een open deur. En zo kun je allemaal open deuren krijgen. En als je er bewust mee bezig gaat, dan zal je opeens zien dat er veel meer open deuren zijn dan je zelf doorhebt. Dan zijn er soms ook gesloten deuren. En dan moet je dus niet doorheen trappen. En dat is vaak bijvoorbeeld, kan het zijn in je eigen familie. Of dan heb je al 10 keer aan iemand de evangelie verteld. En dan wil je zo graag dat iemand tot geloof komt. En dan ga je maar even zitten trekken aan die deur. En ga je maar even zitten doen. Maar dan, misschien ben jij helemaal niet de persoon dan. En zeker binnen familie ben je gewoon soms helemaal niet de persoon om dat te doen. En dan moet je gewoon met wijsheid mee omgaan en moet je voor bidden en dan gewoon accepteren, ik ben misschien niet de persoon. Bid dan gewoon dat God iemand anders stuurt. Iemand anders kan wel een ingang vinden die jij misschien niet hebt. Dus dat is gewoon wijsheid die je moet gebruiken. Want God kan altijd deuren vinden. God kan deuren openen die mensen niet kan zien. En daar moet je naar luisteren. Nou, daarnaast kan je bidden met mensen en bidden voor de zieken. En ik wil je allemaal aanmoedigen om dat te gaan doen en daar ook openingen te gaan zien. En bijvoorbeeld een collega van mij, die had iets, bekkeninstabiliteit, die had een kindje gehad. Dus, en een andere collega van mij was ook gelovig, dus wij waren met haar aan het praten. En hij greep dus de deur en hij zegt, mag ik met je bidden? Dus hij heeft voor haar gebeden. Maar dat is dus een manier hoe je iets, je kan iets van God doen. Je kan iets zegen brengen naar mensen toe. En als we gaan nadenken over zalf. Ik bedoel, wanneer werkt zalf? Die werkt niet als ik hem in mijn tubetje heb zitten. Zalf werkt alleen maar op het moment dat ik dat ga zalven ergens op. En dan wil ik met jullie gaan naar Lucas 4, vers 18. En wij hebben allemaal een tuurtje zalf gekregen van de Heer. Dat is leuk, hè? Moet je eens voorstellen. Als jij een wondje hebt, of nee, meestal neem ik geen zalfje, dat maakt niet uit. Maar stel dat iemand, een kind of wat, of je hebt zalf nodig, dan ga je altijd naar degene die zalf heeft. Als je broertjes of zusjes geen zalf hebben, dan ga je er niet heen. Maar je gaat altijd misschien naar je moeder, die heeft zalf misschien. Vakantie, whatever. En we hebben allemaal van de Heer een tubetje zalf gekregen. Lucas 4, vers 18. Even kijken. De Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om een armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En dit geldt dus allemaal voor ons allemaal precies hetzelfde. De Heer heeft ons allemaal gezalfd om dit allemaal te doen. En het grappige is, dit ga je dus pas zien. Ik bedoel, wat staat hier, hè? Wanneer ga je dus de werking van die zalf zien? Om aan armen het evangelie te brengen. Op het moment dat je evangelie gaat brengen, dan ga je die zalving zien werken. Om een gevangen loslating te verwonderen en aan blindend gezicht. Op die momenten ga je het zien. Je gaat dus de zalf zien werken als je ermee werkt. En we kennen allemaal waarschijnlijk in Handelingen 8 wel, hè, de tekst van een kracht zult gekrijgen en mijn getuige zijn. Kracht zult gekrijgen en mijn getuige zijn. De zalving die werkt waar je hem voor hebt gekregen. En we kennen ook wel de tekst van Marcus 16. Er staat van, zieken zal ik de handen leggen en ze zullen genezen. En dat je het evangelie moet verkondigen. Die zalving werkt waar je moet gebruiken. En ik geloof dat wij ook zo weinig vaak zien van de bovennatuurlijke manifestaties van Gods geest is, omdat wij vaak het tubetje dichtdraaien en binnenhouden. Stel eens voor, hè, dat Jezus zegt, de Geest des Heren is op jullie allemaal om het evangelie te verkondigen daarbuiten, om daar mensen te genezen, om daar blinden het gezicht te laten zien. Op zieken zal je buiten daar zal je de handen leggen en dan zullen ze genezen. Maar als je je tubetje netjes binnen neerlegt en je houdt het allemaal hier binnen, dan gaat het niet stromen. Dus net als een kraan, als je die dicht houdt, dan gaat het niet stromen. En ik geloof dat die zalving is voornamelijk bedoeld voor buiten. En als wij dat buiten gaan uitdelen, dan kan God gaan stromen en stromen en stromen en stromen en meer. En dan kan het zich ontwikkelen. En dan geloof ik ook dat het meer in de gemeente zal komen. Want God bedoelt iets voor de hele wereld en wij houden het krap voor onszelf. Dan kan het niet stromen. Maar als wij het open doen, als het ware een dam vlaaien door en dan stroomt het naar buiten en dan kan het ook van het boven, kan het allemaal stromen, vis, water, allemaal blijft het stromen. Dus ik wil jullie gewoon aanmoedigen om dat gewoon te gaan doen. En het leuke is dat God wil het ook geven aan de mensen. En moet je voorstellen, hè, dat Jezus tegen de 70, het zijn 70 discipelen van hem, zegt hij op een gegeven moment, ik wil dat jullie 2 aan 2 de stad ingaan of de dorpen rond en bid voor de zieken en predik de evangelie. Dacht je dat die 70 mensen allemaal zo geestelijk waren? Dacht je dat ze alles allemaal begrepen al? Dacht je dat ze alles allemaal een bijbelschool hadden gehad? Of allemaal blablabla? Bla bla? Nee, het waren gewoon 70 leerlingen. Die hadden inderdaad wel heus wel wat van Jezus begrepen en geleerd. Maar Jezus zegt gewoon, ik wil jullie, dat allemaal, 70 man, ga allemaal uit. Dacht je dat er niet een rotzak bij zat? Dacht je dat ze allemaal zo geestelijk waren? Begrijp ik wat ik bedoel? Nee, God geeft je zoveel genade, zoveel ruimte. Ga gewoon met z'n 70 uit. En ze kwamen terug en ze hadden geweldige verhalen. Ze hadden geweldige dingen meegemaakt. En het geeft mij aan hoe gigantisch graag God wil zijn kracht en zijn genezing en zijn evangelie aan de wereld geven. En als je bedenkt dat toen Jezus predikte, wat dacht je van die 10, die melaatsen, die kwamen niet voor het evangelie, die kwamen voor genezing. aan Jezus genassen? Waarvoor dacht je dat Jairus kwam? De man van de dochter van Jairus, waarvoor kwam die? Voor genezing. Waarom denk je dat die Syrofenicische vrouw kwam? Die kwam het kleed aandoen en die wilde gewoon weer weggaan. Die kwam voor genezing en de Heer geeft het. Waarom dacht je dat die blinde Bartimeus kwam? Zoon van David, heeft medelijden met mij. En wat wil je dat ik dan voor je doe? Ik wil ziende worden. Ik wil het, zegt Jezus. En hij doet het. En daarna gaat het verhaal weer verder. Je kan gaan kijken, elk verhaal in de bediening van Jezus, nergens koppelt Jezus dat aan van, moment hoor, heb jij wel het zondagsgebed gebeden? Begrijp je? Of moet je voorstellen, dat op een gegeven moment, op de Pinksterdag, komen 2.000 of 3.000 mensen geloof ik tot geloof. En overal gebeuren wonderen en tekenen, en massa. Dacht je dat dan de apostelen zeiden van, mensen die het zondagsgebed hebben, die christelijk zijn, gaan allemaal aan die kant staan. De andere mensen gaan daar en we gaan alleen met deze mensen bidden. Nee. God heeft zoveel genade, zoveel liefde. Hij wil gewoon zo graag mensen aanraken en zijn genezende kracht uitdelen. Niemand had het verdiend. Maar God wil het gewoon. En laat het gewoon een bemoediging voor je zijn. Om gewoon met vrijmoedigheid niet meer te beredeneren over genezingen en allemaal theorietjes in je kop. Gewoon gaan doen. Gewoon gaan doen. En als het niet direct gebeurt, blijf het doen. Blijf het doen. Blijf het doen. Als je het laat tegenhouden, ja, dan stopt het. Wij zijn allemaal de hand van Jezus. Die uitstrekt, die zalven kan. Wij hebben allemaal de mond van Jezus. Wij zijn het lichaam. Als die hand niet meer zalft, als die oog niet meer ziet, als die mond niet meer spreekt, dan is Jezus kreupel en dat willen we niet. Als het ware gaat Jezus soms kreupel door de wereld, maar hij wil gewoon door de wereld kunnen rennen en mensen kunnen aanraken en kunnen bereiken. Ja, wie zijn wij? Je kan je naar jezelf de vraag stellen, wie ben je dan? Ja, maar kan ik dat wel allemaal? Wie ben ik nou? Wie was Mozes? Mozes die zat te stotteren voor God. Die durfde helemaal niks. Ah, Heer, ik kan het niet. Hij zat hele redenaties met God dat hij het allemaal niet kon. En die kennen we ook allemaal wel, die redenaties. Die ken ik ook wel. Maakt helemaal niet uit voor God. Op het moment dat Mozes zich overgeeft, dan gaat God hem gigantisch gebruiken. Ik weet niet of jullie de Prince of Egypt hebben gezien, tekenfilm. Maar ja, het is gewoon gigantisch. Het is leuk om te zien. Wie is Petrus? Ach, het is een visserman. En die had keer op keer, deed die gekke dingen. En dan sloeg hij het oor af. Wilde Jezus verdedigen, sloeg hij een oor af. Een andere keer zitten ze te ruzie omdat ze een plekje in de hemel als Jezus willen hebben. En een andere keer doet hij weer andere domme dingen. Ik wil mijn leven wel overgeven voor u, Heer. En later blijkt hij gewoon Jezus 3 keer te verloochenen. Hè? Ach, maar wat doet de Heer op de Pinksterdag? Petrus gebruikt hij en gigantische dingen gebeuren door Petrus heen. Dus wie ben ik? Wie ben ik? Wie is Paulus? Wie is Paulus nou? Ach, Paulus. Dat was iemand die de kerk van Christus vermoordde. Moet je voorstellen, die had geen goede naam gebracht bij de christenen natuurlijk. Die vervolgde de christenen overal waar ze maar waren om ze gevangen te maken. En wat doet God? God gebruikt Paulus gigantisch. Gewoon dat ze zelfs zweetdoeken van hem meenemen en de mensen brengen en op ze leggen en dat ze genezen. Of dat mensen zieken leggen ze op de straat neer, dat als je er maar langs loopt, dat ze dan zullen genezen. En, ach, wie ben jij? Je moet niet te veel naar jezelf kijken. Nou, wat je eigenlijk zelf hebt. En dat doe ik vaak ook veel te veel. En dat is helemaal niet belangrijk. Je moet gewoon kijken naar wat Jezus door je heen wil doen. Wat God door je heen wil doen. En dan word je relaxed. En dan word je ontspannen. En dan kan God wat gaan doen. Maar je moet dus gaan leren die deuren te zien. Als jij... Want dat is net een truc, hè? Een truc. Een tip. Een tip. God wil dat we uit geloof leven... En dit uit geloof doen. En stel dat ik iemand... Ik wil iemand het evangelie vertellen. En ik heb in mijn hart van, dit moet ik echt doen. Wat moet ik dan doen? Eigenlijk moet ik reageren op wat mijn hart zegt. Mijn hart zegt, doe. Of dan, wat zie ik, hè? Dan kennen jullie misschien ook wel. Dan zie je iemand in de stad die een beetje zo loopt of zo. Of in een rolstoel zit. Dan heb ik altijd zo'n stemmetje in me van, hey. Misschien kan ik... Ah, Dat is een stemmetje, die maakt me altijd blij. Daar word ik zo vrolijk van. En dan heb ik zo'n zin om met mensen te bidden. Of ik heb zo'n zin om mensen het evangelie te vertellen. En ik geloof dat Gods stem is. Die wil dat je het doet. Maar wat gebeurt er altijd daarna? Echt in alle gevallen. Komt opeens een andere stem. En zei, ah joh, niet doen. Dat lukt toch niet. En als die persoon in een rolstoel blijft zitten, dan loop je allemaal voor aap. En ah man, ga je wat ik bedoel? Dat is niet, absoluut niet Gods stemmetje. Die komt je ontmoedigen. En wat doe je dan? Dan kom je thuis en dan heb je hier nog even over na te denken. En dan denk je van, ik heb het echt gemist. Ik had het gewoon moeten doen. Dus je weet het gewoon. En je hoeft alleen maar te reageren op je geloof. Kijk, als ik iemand... Ik ga natuurlijk niet tot winkelcentrum rennen, hier naar het rolstoel trekken en gekke dingen doen. Nee, dat heeft natuurlijk geen zin. Maar als je in je hart die sterke overtuiging hebt, dat is wat je gelooft op dat moment. Dat is wat je gelooft. Dus dat moet je doen. Want je moet door je geloof leven. En ook al gebeurt het allemaal niet, dat is geen probleem. Jij hebt gedaan wat je gelooft. En dat gaat God rekenen van, hey, hij heeft gedaan wat je gelooft. En dan gaat God gaat absoluut laten zien in de toekomst dingen. Maar als jij gelooft iets en je doet het niet. Ah, ik doe het er niet. Dan ziet de God het toch ook. Dat je het gewoon niet doet wat je gelooft. Je doet het gewoon niet dan. Dus je kan beter iets doen in geloof dat het niet gebeurt. Dan gewoon helemaal niet doen. Dus dat helpt je gewoon. En het is overal mee. En dat was ook met die man dan in Italië. Dan, dat ik gewoon in mijn hart heb. Hey, ik moet het nu gewoon doen. En dan ga ik het gewoon doen. En maar ik was een keer ook op een reis naar Roemenië. Nou, volgens mij heb ik dan veel. Maar dan was er ook iemand die was kreupel. En dan, ik kon in Romeins. En ik liep gewoon door de straat. Ik zei, ja, wat ga ik doen? Dus ik ging er gewoon. Dan op een gegeven moment was hij al een heel stuk verder. En ik had echt heel zin, ik moet iets doen. Dus dan ging ik gewoon maar achteraan rennen. Dan ging ik gewoon maar langslopen. Dat als mijn schouder op me zou vallen, dat hij dan zou genezen. Ja, ik zag niks gebeuren. Maar ik heb wel gedaan wat ik in mijn hart geloofde dat ik moest doen. En dat maakt mij niet uit. Ik ga doen wat God heeft gezegd. En ik wil in ieder geval dat als God naar mij kijkt, dat hij denkt van, ik zie onder mijn kinderen, hey, daar zie ik er een. Die doet het. Het maakt hem niet uit of iets wel of niet gebeurt, of hij wel iets niet ziet. Dat is in ieder geval iemand die doet het. Die pakt wat ik hem heb gegeven. Ik wil je gewoon bemoedigen om daar te gaan naar luisteren. En daar iets mee te gaan doen. Dus God wil dat jullie allemaal zijn hand zijn. Zijn mond om te spreken. En dan willen jullie allemaal gebruiken. En ik wil jullie gewoon mee gaan bemoedigen. Om daar thuis tijd voor te nemen. Om te bidden. Om, wat ik zei, je eigen Gethsemane te hebben. Om doorbraken te krijgen. En die angst te overwinnen. En erin te gaan groeien. En ik weet, het is elke keer weer spannend. Ik vind het ook spannend als ik hier weer moet spreken. Maar ik ga wel. En het blijft spannend, maar ik ga wel. En ik wil jullie gewoon bemoedigen om te gaan. En om te doen en te doen en te doen en te doen. En ervoor te gaan. Want ik geloof dat dan gaat Gods kracht komen. Zoals ik zeg, als de zalf niet aan de wereld wordt gebracht, dan gaat het niet werken. Maar ik geloof, Gods kracht moet gaan werken. En waar zie ik het in Nederland? Ik zie het niet. Bijna niet. En waarom zullen wij het niet zijn die een omkeer brengen? En dat Gods kracht hier wel komt. En je moet ervoor gaan. Echt waar. Je moet ervoor gaan. Dus ik wil jullie er allemaal mee zegenen. En vader, ik zegen iedereen hier, vader. Dat u ze gaan ontmoeten de komende week, vader. En als ze momenten hebben met u, dat u deze dingen weer omhoog brengt, vader. En dat we allemaal een moment zullen hebben dat we ons overgeven, vader. Heer, want u zoekt discipelen die u volgen, vader, die zich overgegeven hebben, heer. Vader, en ik bid gewoon dat we die momenten zullen krijgen, vader, met u, dat we ons overgeven aan u. En ik wil gewoon iedereen zegenen in de naam van Jezus, dat je uit zal gaan en zo gewoon zal gaan getuigen. En dat je je handen op zieken zal gaan leggen en dat ze zullen genezen. En weet dat de zalving van God die is op jou. Jij hebt een tubertje met zalf van de Heer gekregen. Dank u wel, vader, voor de tubertje zalf die u ons gegeven heeft, heer. Die we gaan gebruiken waar we het moeten gebruiken, vader. Heer, we zullen ons niet laten tegenhouden, vader, door angst. Niet laten tegenhouden door wat dan ook, maar zullen we gaan bemoedigen en aansporen en ervaringen met elkaar gaan delen en erin gaan groeien. Omdat we weten dat het uw plan is, vader. Het is uw plan en wij gaan erin stappen. Ik dank u wel, vader, dat u ons allemaal een roeping gegeven heeft. Een bediening. Ja, dat klinkt goed, hè, vader? Een bediening. Een bediening van verzoening. En daar dank ik u voor, vader. Ik dank u wel, vader, dat u ons allemaal gaat gebruiken, heer. Dat is ook weer bijzonder, vader, dat onze mond, dat het uw mond wordt, vader. Dat u zegt dat u onze mond zal spreken, vader. En dat als wij de handen op zieken leggen, dat ze zullen genezen, vader. En daarnaast dank ik u wel, vader, dat u ons gaat leiden, vader. Dat hij ook aangeeft met wie we wel moeten praten, met wie we niet moeten praten. Dat u dingen openbaart, dat u dingen laat zien, Vader. Heilige Geest, ik ben zo blij dat u in ons hart woont. Dat u dicht bij ons bent. Ik ben zo dankbaar dat u in ons woont. En dat u ons allemaal leidt. En dat we niet hoeven over te piekeren hoe we dat moeten aanpakken. Maar dat we gewoon met u leven en dat we naar u luisteren. En met u aan de slag gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen.